music. Joseph Kotek.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heren, u hoort ons zingen, we komen voor uw troon. En ook dat is wat we nu met elkaar willen doen. Deze prachtige voorjaarsavond. Hier in Ermelo, in een regio waar we vrijheid hebben om samen te zijn. Waar we zonder vrees en angst u mogen aanbidden in onze liederen, in onze gebeden, het lezen van het woord. Waar we elkaar kunnen bemoedigen en aanvuren om door te gaan, zonder dat iemand ons een strobreed in de weg legt. En Heer, ook vanavond zijn er zoveel van uw kinderen die voor uw troon komen met de vervolging, de moeite, de strijd die er is om hen heen in hun directe omgeving, de angst voor aanslagen en wat er maar kan zijn. En Heer, als ze zo vanavond hier in deze bevoorrechte positie voor uw troon komen, dan pleiten we voor uw kinderen op deze wereld. Dan pleiten we, Heer, voor hen die echt in zwaar weer zijn. Dan pleiten we voor hen, Heer, op uw genade. Heer, wij zijn genadig en nabij. We willen bidden voor onszelf, Heer, in onze tijd, in onze periode, in dit leven. We pleiten, Heer, op uw genade dat onze lamp brandend mag blijven. Dat we mogen gebruikt worden, Heer, in uw koninkrijk, in het werk wat we mogen doen, in de omgeving waar u ons geplaatst hebt. En dat mogen we doen, Heer, omdat we weten dat in al die liederen die we vanavond zingen, dat er een moment is waarop u, Heer Jezus, u zult terugkomen van uw troon, uw gemeente zult ophalen, u deze wereld daarna zult veranderen. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Een rijk van vrede van u, daaraan voorafgaand. Heer, we mogen het weten dat u in de hemel gezeten bent. Zoals de psalmist dat zegt, dat God lacht en de mens uitnodigt om de zoon te kussen. Zich te onderwerpen aan de zoon, Heer Jezus, in wiens naam we vanavond bij elkaar zijn. We bidden hier ook voor die mensen die vanavond niet kunnen zijn. Ik heb een aantal namen gehoord. Waar ziekte is, waar misschien de leeftijd zodanig is geworden hier dat het niet meer mogelijk is om te komen. We bidden voor hen die onder ons zijn, hier en ziek zijn. En die moeite hebben hier in andere manieren. Werkloosheid of situatie in het gezin, kinderen, familie of in het huwelijk. Heere God, u kent ons, u weet wat we nodig hebben. U hebt uw zoon gegeven, Heer, opdat er heelheid kan zijn. Genezing. Verzoening. Vergeving waar nodig. Heer, ook daarvoor mogen we pleiten voor uw troon. Ook daarvoor mogen we weten dat u onze Heer bent. Ook daarvoor, Heer, bent u op deze wereld geweest. En hebt u meegemaakt wat wij meemaken. En kunt u als een hoge priester meevoelen wat wij voelen. Heer, zo komen we vanavond bij u, met onze gebeden. We komen ook bij u met onze lofzang, met onze aanbidding. Heer, u bent een groot en machtig God. En we hebben dat gezongen, Heer, door uw genade mogen binnengaan. En door die genade die van u afkomstig is, mogen nieuwe mensen zijn. Hartelijk dank daarvoor, Heer. En vandaar mogen we ook weten dat we vanavond uw woord mogen openen, mogen lezen, mogen bespreken met elkaar. En willen uw zegen vragen daarover. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Goed om ook vanavond weer bij elkaar te zijn, om zo samen te zingen, elkaar te ontmoeten, samen het woord te lezen en een moment af te zonderen. Juist op zo'n weeszondag, inderdaad, die vandaag zo genoemd wordt. Maar de Heer Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten, zegt hij. Hij zal eenmaal weer komen. En tot dat moment mogen we de Heilige Geest hebben. En mogen weten dat we mogen uitzien naar de poorten van de hemel. En dat is ook wat lied 820 zegt. Nog zijn hemels paarlen poorten wijd geopend, dag en nacht. Wachtend op de moeder pelgrim, wie daar rust en vreugde wacht. We gaan het samen met elkaar zingen. Ik wil vanavond met u een gedeelte lezen wat overbekend is. We willen het vanavond plaatsen in het kader van Jezus komt. Het gedeelte vindt u in Matteüs 25. Het is de gelijkenis van de talenten. De gelijkenis van de talenten. Als ik u zou vragen wie heeft dit wel eens gehoord, dan denk ik dat iedereen zijn hand opsteekt. Zo overbekend. Maar toch. Goed, we gaan er vanavond over hebben. Matteüs 25, vers 14. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. De een gaf hij 5 talenten, een ander 2, de derde 1, een ieder na zijn bekwaamheid. En hij reisde buitenslands. Terstond ging hij die 5 talenten ontvangen had op weg en hij deed de zaken mee en hij verdiende er 5 bij. En evenzo verdiende hij die de 2 talenten had er 2 bij. Maar hij die het ene talent ontvangen had, ging heen, groef een gat in de grond, verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog 5 talenten bovendien. Zeggen de heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. En zijn heer zei tot hem, wel gedaan. Hij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Die met de 2 talenten trad ook toe en zei, heer, 2 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 2 talenten bij verdiend. En zijn heer zei tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Nu kwam ook hij, die het ene talent ontvangen had en zei, heer, ik wist van u dat u een hard mens bent, die maait waar u niet gezaaid hebt, die bijeenbrengt van plaatsen waar u niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heen gegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Hier hebt gij het uwe. En zijn heer antwoordde en zei tot hem, gij slechte en luie slaaf. Wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven. En ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die het heeft zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Dan zal het geween zijn. In het tandengeknars. Tot zover deze bekende gelijkenis. We zingen met elkaar nog een prachtig lied. Dat vindt u in diversen, staat erop. Maar het is het lied Vreugde en Blijdschap. Droefheid of smart. Er is een God, er is een God. Stort bij hem uit, o mens toch uw hart. Er is een God die hoort. Ga steeds naar hem om hulp en om raad. Wacht niet te lang, het is spoedig te laat. Dat niet door twijfel het hart wordt verstoord. Want er is een God die hoort.
Oh.
heeft Jezus in de laatste week voor het sterven op Golgotha en voor de opstanding veel geleerd aan zijn discipelen. Het was alsof er nog heel veel te zeggen was. Alsof in die laatste week nog zoveel mee wil geven. Over de dingen die gaan komen. Over het plan van God met deze wereld. Over het plan van God met de Heer. Komt hij dat voor die tijd niet kwijt? Nou, ik hoef u maar even een herinnering te halen. Het moment waarop Jezus aankondigt dat hij zal gaan sterven. En dat Petrus bijvoorbeeld zegt, Heer, dat gebeurt niet. En Jezus zegt, Satan, ga weg achter mij. Want je hebt niet het werk van God voor ogen. En langzaam maar zeker dringt ook bij de discipelen het besef door dat Jezus zal gaan sterven. En zo vinden we op het einde van de evangelie in verschillende hoofdstukken de laatste leringen van de Heer Jezus. Waarin hij ze vertelt over wat komen gaat. Waarin hij ze voorbereidt op dat wat er zal zijn. Waarop die woorden van eeuwige waarde spreekt. Voor al zijn kinderen. Voor u, voor mij. Als we volgelingen van Jezus willen zijn, mogen we acht geven op het woord. We hebben het gezongen. Mogen we lezen wat Jezus te vertellen heeft. En mogen we met elkaar stilstaan bij dat wat hij aan beelden aan ons meegeeft. En ze toepassen. Vandaag, op ons eigen leven. En zo is die gelijkenis van die talenten natuurlijk al heel vaak uitgelegd. Zet je in, de een heeft meer, de ander heeft minder. Maar zorg dat je een tevreden Heer krijgt. Of is dat te kort de bocht? Ik wil vanavond, die gelijkenis van die talenten, is plaatsen in de prediking van de Heer Jezus van die laatste dagen. Ik wil even met u kijken naar het einde van het leven van de Heer Jezus, die laatste week. En het accent wat Matthäus, als een van de vier evangelisten, daarop legt. Want die gelijkenis van de talenten, jazeker, je mag hem eruit halen en zeggen, ga aan de gang en aan de slag met dat wat God gegeven heeft. Maar als u goed gelezen heeft en goed hebt opgelet, dan hebt u waarschijnlijk gehoord dat vers 14 begint met het woordje want. En ik hoef u niet te vertellen dat want duidt op iets wat al eerder gezegd is. Zo zit dat nou eenmaal in de taal, niet waar? En wat is dat dan? Wat stond daar dan voor? Nou, daar stond voor de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Opnieuw zo'n verhaal waarvan ik niet hoef te vragen wie dat wel eens gehoord heeft. Want opnieuw zal iedereen zijn vinger opsteken vanavond. En als u uw Bijbel open hebt, dan ziet u dat hoofdstuk 25 van Matthäus begint met het woordje dan. Zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Hé, dat is dus ook weer iets wat terugverwijst. Dat is dus ook weer iets waarvan je in de taal moet zeggen dat heeft een verbinding. En waar gaat het dan over? Nou, over hoofdstuk 24 van Matthäus. En daar is in de Maranatha-samenkomst in de afgelopen 25 jaar waarschijnlijk veel over gesproken. Mag ik in ieder geval hopen. En ook ik heb hier al diverse malen over mogen spreken. Matthäus 24, de reden van de laatste dingen, staat erboven in de vertaling van de NBG. De reden van de laatste dingen. Waar gaat dat dan weer over? Nou, Dat was toen de Heer Jezus, je zou bijna zeggen, Jeruzalem heeft toegesproken. In Matteüs 23. Als je nog één klein stukje terugleest, dan zie je Matteüs 22, dat de Heer Jezus in vers 41 de vraag stelt, toen de fariseeën bijeen waren, Matteüs 22 vers 41, vroeg Jezus hun, wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Ze zeiden tot hem, Davids zoon. En hij zei tot hen, hoe kan David hem door de geest zijn Heere noemen, als hij zegt, de Heere heeft gezegd op mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb. Als David hem dus Heere noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem daarop iets antwoorden. En evenmin durfde iemand van die dag af hem meer iets vragen. Ik hoef u niet te vertellen over de 3 jaren van de Heer Jezus. Begonnen daar in Galilea, in het begin. Johannes beschrijft ons de bruiloft in Cana, waar Jezus zich openbaarde. En met wonderen en tekenen gingen door het land om aan te tonen, te laten zien dat hij de vervulling is van de belofte van God. De Zoon van God die zal komen uit de hemel, die de troon van David zal nemen. En 3 jaar lang is Jezus tegengewerkt, ontkend, beschimpt, gelasterd, verraden en uiteindelijk, het einde van deze week, waar we hier zijn in het evangelie van Matteüs, zal hij sterven door toedoen van de leidslieden van Israël, door toedoen van het volk en uiteindelijk door toedoen van elk mens die de vraag gesteld krijgt, wat dunkt u van de Christus? Wie is hij? Toen ik hiermee bezig was, dacht ik, wat een actuele vraag. De vraag van de Heer Jezus, wiens zoon is hij, zal ook vandaag in deze wereld voor veel opschudding zorgen. Dat is een van de kernvragen die op dit moment door de islamitische staat wordt gesteld aan christenen. God heeft geen zoon, zeggen de islamisten. Maar seculieren, mensen die weinig van God moeten hebben, die bespotten de naam van de Zoon van God. Zo wordt in China op dit moment in de meest christelijke deel, worden de kruizen van de kerken gehaald. Dat ze dat wat in het geheim doen, oké. Maar zo'n openbare getuigenis van een kruis, en vaak in neonletters, in neon uitgevoerd, zichtbaar dus. Ze worden gesloopt op last van de leiders van een van de Chinese provincies. Wat dunkt u van de Christus? En Jezus neemt zijn discipelen apart, de scharen en zijn discipelen in hoofdstuk 23. En in hoofdstuk 24, we lopen zo een klein beetje weer terug. In hoofdstuk 24 komt het dan tot die vraag van zijn discipelen. Die in wijze op de muren, hoofdstuk 24 vers 1, van de tempel. En op de gebouwen. Het is alsof ze geïmponeerd zijn. Het is alsof ze de Heer Jezus gehoord hebben en nog wijzen naar die grote muren. Dat imposante gebouw dat door Herodes nog was verfraaid en een uiting was, je zou kunnen zeggen van een hele grote godsdienst. Maar God stond niet meer centraal. Maar de godsdienst stond centraal. Want God die zijn zoon stuurde werd niet herkend door de leiders van de godsdienst. En Jezus zegt, kijk goed, vers 2. Er zal geen steen op de ander gelaten worden die niet zal worden weggebroken. En dan ontvouwt de Heer Jezus aan zijn discipelen in hoofdstuk 24 dat wat gaat komen. Hij schetst een beeld. Een beeld wat in tegenstelling tot alle positief denken op deze wereld, al het zogenaamde evolutionaire denken wat zegt men tot verbetering leidt. Al het denken wat erop uitziet dat er hoop voor deze wereld is, buiten Christus om. Heer Jezus zegt, het zal niet gebeuren. Er zullen mensen komen die profeteren in mijn naam, maar ze komen niet van mij. Er zullen momenten komen dat er verdrukking is en dood. En dat de een tegen de ander opstaat. En dat mensen elkaar zullen haten. Er zal de gruwel der verwoesting zijn. En de Heer Jezus schetst de komst van de Zoon des Mensen. Hij van wie de engelen zeiden van, wat staan jullie daar nou? En staar je naar de hemel? We hebben hemelvaart gevierd deze dag, deze week. Wat staar je naar de hemel? Hij komt dezelfde manier weer terug. U zult het zien. Zoals hij heen gegaan is, zo zal hij ook weer terugkeren. En de Heer Jezus legt het uit. Matteüs 24. En dan? En vanavond wil ik daar even met u over nadenken. Dan spreekt hij zich uit in drie gelijkenissen. De eerste, of eigenlijk de laatste, hebben we gelezen. Dat is de gelijkenis van de talenten. De andere is de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. En dan heb je nog een gelijkenis. Dat staat in hoofdstuk 24, vers 45. Wie is dan, staat daar, de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig de slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar, ik zeg u dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was en in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft uit en hij zal beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaard zou eten en drinken, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht. En op een uur dat hij het niet weet. En zal hem folteren en het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Vanavond drie gelijkenissen. Drie verhalen die de Heer Jezus vertelt. Over, ja waarover? Gaat dit over het eeuwige heil? Gaat het over gered zijn? We kunnen verschillende uitleggingen hierover geven vanavond. Laat ik een aantal leerpunten pakken. Want het gaat over slaven. Het gaat over meisjes, maagden, die wachten op de bruidegom. Die zijn uitgenodigd. Het gaat over slaven, dienstknechten, dienaren die talenten krijgen. Het gaat vandaag niet, de gelijkenis van de Heer Jezus, over eeuwig leven of niet. Het gaat over trouw. Het gaat over volhouden. Het gaat over je hart niet op andere zaken zetten, maar trouw blijven aan het woord van God. Trouw blijven aan de opdracht van de Heer Jezus. Maar het gaat ook over de opdracht die we gehad hebben, die we krijgen in deze wereld. Want toen in Handelingen hoofdstuk 1, wat ik net al aanhaalde, dat gebeuren met de hemelvaart, de Heer Jezus vertrekt naar de hemel en zijn discipelen staren naar de hemel. Zou ik kunnen zeggen, weet je, laten we hier een campingje maken en we wachten tot Jezus terugkomt. En soms zijn er van die momenten in ons leven te zo'n aanraking van God ervaren, dat je zo dicht bij de Heer Jezus mag zijn, dat je denkt van, laat ik hier maar even blijven. Dit is genoeg. Het is alsof dan net als in Handelingen 1 die engel zegt, nee, je moet weer terug. Soms zijn er samenkomsten waarin je zegt, Heer, zo mag het gewoon zijn, want daar is uw aanwezigheid zo helder en duidelijk. We ervaren als het ware een stukje hemel op aarde. Maar God wil ons niet op zondag gebruiken alleen, maar juist op maandag. Ik geloof dat het verhaal wel eens verteld, hè, van die koster. Waar zo om 9:50 nog iemand binnenkwam in de samenkomst. Ze begon om 9:30. En die persoon, die man, die zegt, oh, sorry, ik ben te laat voor de dienst. Nou nee, zegt de koster. De dienst begint om 10:45. Maar om 9:30 bereiden wij ons voor. Want de dienst van God is niet onze samenkomst. Maar dan mogen we geïnspireerd worden om Jezus te dienen. In alle dag. De Hebreeën schrijver schrijft daarover. Als hij het heeft in hoofdstuk 12. Nadat hij geschreven heeft over de omstandigheden, de moeilijke omstandigheden waarin de verschillende geloofshelden, zou je kunnen zeggen, zich bevonden hebben. En een aantal daarvan waren vergelijkbaar met dat wat de Heer Jezus schetst in Matteüs 24. Vervolging, verdrukking, lijden. Ze zijn vermoord, op zware proef gesteld, door midden gezaagd. Met het zwaard vermoord, ze hebben rondgezworven. Ontbering, verdrukking, mishandeling. Rondgedold door woestijnen, gebergten, spelonken in de holen van de aarde. Zo beschrijft de schrijver van de Hebreeënbrief die geloofshelden, die getuigen. En dan roept hij ons op, als lezers en luisteraars. En zegt van, kijk, we hebben zo'n grote menigte aan voorbeelden. In hoofdstuk 12 van Hebreeën vers 2 staat dan, laat ons oog dan alleen gericht zijn op Jezus, de voleinder, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, gezeten is aan de rechterhand van de troon van God. Ik heb hier vorig jaar al over mogen spreken met u. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Was dat niet wat er gebeurde bij die meisjes? Die 10 meisjes in die gelijkenis van die wijze en dwaze, onverstandige eigenlijk staat er. Ze waren uitgenodigd tot de bruiloft. Ze hadden zich voorbereid. Ze hadden de uitnodiging geaccepteerd. En ze moesten wachten. Ik heb een paar bruiloften deze maanden. Een dochter en een zoon. En eigenlijk hebben wij vergeleken met bruiloften in die tijd maar saaie bijeenkomsten. Het duurde een dag of 7. En er waren allerlei activiteiten. Er waren allerlei bezigheden. Van de bruidegom met familie, met vrienden. En verschillende dagen werd het feest gevierd. En wij vinden het al vroeg als we om 10 uur ergens moeten zijn. Of niet? 7 dagen feest. Ze hadden al eerder de uitnodiging, de komst van de bruidegom met de stoet verwacht. En het werd later. En de Heer Jezus zegt dat het zo laat werd, midden in de nacht. En een paar hadden zich wat beter voorbereid. Die hadden namelijk olie meegenomen. Die kruiken. En de andere, ja, ze hadden wel een lampen bij zich, maar onvoldoende of geen olie. En midden in de nacht werden ze allen slaperig. Ze vielen in slaap. En dan komt daar die bruidegomsroep, hij komt, ga hem tegemoet. En ze stonden op, ze brachten de lamp in orde. Er was geen olie. We weten allemaal dat in de Bijbel de olie een beeld is van de geest. Paulus zegt in een van zijn brieven dat wij die geest niet mogen uitdoven. Integendeel is dat we ons moeten laten vullen door de geest. Dat ons lamp brandt, helder brandt. Dan, zegt de Heer Jezus, zal het koninkrijk vergelijkt worden met die 10 maagden. Er was geen gelegenheid meer, zo midden in de nacht, om nog olie te kopen. Hou vol. Laat je lamp door de Heilige Geest gevuld worden. Laat je lamp schijnen. De Filippense brief zegt Paulus dat we zijn als lichtende sterren, ook zo'n beeld. Een beeld van licht geven. Een beeld van getuigen zijn. Een beeld van Gods vertegenwoordiger op deze aarde. Want het is donker, zegt de Heer in deze wereld. Hoe anders kan het woord, het licht van God verspreid worden dan door u, de volgelingen van Jezus. Want weet je, als je daarover nadenkt, over dat prachtige gebeuren van hemelvaart en het vertrek van de Heer Jezus, wie vertegenwoordigt dan God op deze wereld? De Heer zegt in Johannes, lezen we dat, dat hij naar de hemel moet gaan, zodat hij de gave van de geest kan geven. En op wie valt die dan neer? Nou ja, op mensen. Eerst op die 120 daar met Pinksteren. Eerst bij de discipelen en die volgelingen van Jezus en dan de grote scharen. En zo is de geest de vertegenwoordiger van God. Zijn wij het licht wat verspreidt op deze wereld? Misschien zeg ik het wel heel direct. Maar zonder u als gelovigen is God nergens. Ja, in de hemel. Maar niet op aarde vertegenwoordigd. De lamp moet aanblijven. De lamp van de geest op deze wereld. Tweede gelijkenis gaat dan over die talenten. En ja, we hebben dat vaak toegepast, u ongetwijfeld ook wel eens, op de gelegenheid die we allemaal krijgen vanuit onze geboorte en vanuit onze wedergeboorte. Ik wil vandaag niet de hele discussie aan, wat is nou precies die talent? Maar het gaat me vandaag erover dat de Heer Jezus zegt, kijk, het koninkrijk is zoals een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven roept en ze zijn bezit toevertrouwt. En het is een gelijkenis, want het is een rijke heer. En het zal ongetwijfeld meer dan 3 dienaren hebben, ook op deze wereld. Het is een gelijkenis. En alles wat hij heeft, verdeelt hij. Ik heb me laten vertellen dat zo'n talent wel zo'n 10 jaar salarissen kan zijn. Reken maar even uit. Dat is toch wel even wat interessants, nietwaar? Die ene, zegt hij, krijgt er 5. En die ander 2. En er krijgt er eentje 1. Was dat oneerlijk? Nee, helemaal niet. Want er staat bij dat was op grond van ieders bekwaamheid. Die Heer had een goede oog voor zijn dienaren. Het waren mensen die hem trouw waren, die voor hem werkten, die bezig waren met de dienst van deze Heer. En dan gaat hij naar het buitenland voor langere tijd en hij verdeelt ze onder zijn trouwe dienaren. En hij weet, die ene die kan meer aan dan die ander. Geen onmogelijke opdrachten. Geen onmogelijkheid of oneerlijkheid. Gewoon op basis van bekwaamheid. En alles wat de Heer heeft, verdeelt hij onder zijn 3 dienaren. En dan gaat de Heer Jezus verder en hij zoomt even in op die 3. En je ziet 2 soorten reacties. De ene is, kom op, aan het werk. En de andere is, oh. En nu? We hebben het gelezen, hè? Die ene man die 1 talent heeft, weet u waarom die dat verstopt en begraaft? Er was geen rare reactie overigens, want dat deed men in die tijd wel meer. Dat zie je zelfs vandaag nog wel eens. Ook in onze land wordt wel eens een schat opgegraven. Hè? Dat was niet ongebruikelijk in die tijd. Je begroef iets wat waardevol was op een plek die alleen jij wist. Want zo werd het niet gestolen. Nou, daar was op zichzelf niks mis mee. Dat deed men wel meer. Maar wat was de reden? Want als later die Heer terugkomt, dan spreekt hij hem aan en dan zegt deze man met 1 talent van ja, ik heb het maar begraven, want ik weet dat u een streng Heer bent. Een hele strikte. En ik heb wel eens vernomen dat het ook altijd... De Heer Jezus gaat daar niet op in. Het heeft te maken met hoe je naar je Heer kijkt. Het heeft dus te maken met angst. Met vrees. En dan niet vrees in de Bijbelse zin. Het dienen van God die een groot en machtig God is. Maar vrees in de zin van angst. Belemmerd worden door dat wat je meent te gaan meemaken. Het kan toch niet zo zijn dat... En als de Heer komt en afrekening houdt, staat er in de gelijkenis van de Heer Jezus. Dan krijgt degene die de 5 had en de 5 heeft bijverdiend. En degene die de 2 had en die de 2 heeft bijverdiend. Die krijgen beiden exact dezelfde verwoording. Goed gedaan. Trouwe slaaf. Goede en getrouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Het gaat steeds weer over de vraag. Hoe trouw ben je? Hoe trouw ben je in het brandend houden van je lampje? Hoe trouw ben je in het wel besteden van dat wat God je gegeven heeft? En toen ik dit las, moest ik denken aan dat wat Paulus aan de gemeente in Korinthe schrijft. In de eerste Korinthebrief, daar heeft hij toch al een paar appeltjes te schillen met die gemeente in Korinthe, wat tweedracht is. En in 1 Korinthe hoofdstuk 3, daar zegt hij dan dat hij met God meewerkt. Medearbeiders, medewerkers van God zijn we. En hij omschrijft het werk wat gedaan wordt. En dan spreekt hij in vers 10 van 1 Korinthe hoofdstuk 3. Na de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar je ziet, ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. En dan gaat hij verder dat je kunt bouwen met goud of zilver... of met hout, of hooi, of stro, maar dat steeds het fundament hetzelfde is. Namelijk Jezus Christus. Dat is het fundament. Mensen in dienst van de Heer. Slaven van de Heer. Maagden die wachten op zijn komst. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, hoe danig ieders werk is. Dat zal het vuur uitmaken. Zegt Paulus hier in 1 Korinthe 3. Als het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden. Maar als door vuur heen. Onnutte slaaf. Het gaat niet meteen over behoud. De eeuwige redding is niet afhankelijk van uw werken. Op geen enkele wijze. Het is alleen afhankelijk van het werk van de Heer. En of je hem volgt. Maar er zal een moment zijn waarop we voor de stoel van Christus staan. Dat vindt u in de tweede Korinthebrief. Lees u maar even mee. In 2 Korinthe hoofdstuk 5. Waarin Paulus zijn naderende dood beschrijft. En waarin hij zegt, we zijn nog vol goede moed. En de tent wordt afgebroken. In 2 Korinthe hoofdstuk 5 lezen we dan vanaf vers 6. We zijn allen te alle tijden vol goede moed. Ook al weten we dat wij, zolang we in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn. We wandelen in geloof, niet in aanschouwen, we zien hem nog niet.
We zijn vol goede moed en begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heer onze intrek te nemen. Paulus verlangde naar om bij Christus te zijn. En daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want we moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft. Daar hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dat is een moment waarop de Heer terugkeert. Er is een moment waarop we voor de rechterstoel van Christus, de Bema, dat is niet de troon van God, de oordeelstroon waarin openbaring wordt gesproken. Maar het is als het ware het moment waarop we, zoals die Heer met zijn slaven, en zei, hoe is het gegaan? Heb je volgehouden? Goede en getrouwe dienstknecht? Want ik hoef u niet te vertellen dat wat de Heer Jezus in Matteüs 24 aankondigt, in onze wereld heel erg realiteit lijkt te zijn. Oorlogen, vervolging. Het is alsof de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Maar onze opdracht is om, zoals die wijze maagden, ons lamp branden te houden. Totdat de avond valt, zongen wij vanmorgen in onze gemeente in een lied het opwekking. Onze opdracht is om, zoals die dienstknechten, die medewerkers met hun talenten, om actief te blijven. En het niet te verstoppen. Te begraven. Op de plek waar u bent. Te werken. Met wat u hebt. Want God heeft het u gegeven door uw bekwaamheid. U hoeft u niet te overwerken. U hoeft niet jaloers te zijn op uw buurman of uw buurvrouw. Of, ik kan me bijna niet voorstellen, maar op een voorganger die hier staat. Het gaat erom dat God u de mogelijkheid gegeven heeft om kind van God te zijn op de plek waar u bent. Om vol te houden, zoals de Hebreeën schrijver dat zegt. Terwijl we kijken naar Jezus en weten dat hij terugkeert van de troon waar hij nu mag zitten. Ach, en ik heb u vorig jaar al eens verteld. Dat er een paar momenten zijn in de Bijbel waar staat dat Jezus gaat staan naast de troon. En één daarvan is als Stefanus wordt gestenigd. En hij zegt, zie Jezus staan naast de troon. Ik ben bang dat Jezus veel staat op dit moment. Naast de troon. Omdat veel van zijn kinderen meemaken wat in Hebreeën 12 wordt beschreven. Het geldt niet voor ons. Maar ook aan ons is de opdracht om zijn lamp branden te houden. En onze talenten in te zetten. Totdat Jezus komt. Of bij hem mogen zijn. Zoals Paulus het omschrijft. God zegen u daarin. Amen. We zingen een prachtig lied. Kroont hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Hoor hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak mijn ziel en zing. Van hem die voor u stierf. En prijs hem in al eeuwig heen die het heil voor u verwierf. Lied 722 uit de bundel van Johan de Heer.
Amen.
we samen bidden? Heere God, als we zo deze woorden van U tot ons laten doordringen. Als we zo luisteren naar wat U zegt tegen Uw discipelen. En waarin U moeilijke tijden aankondigt. En Heer, verbaas ons er niet over dat we veel voor onze ogen zien gebeuren. Heer, dan roept U ons op als Uw kinderen. Door dit alles heen ook staande te blijven. Onze lamp gevuld te houden, onze talenten in te zetten. En dat we eenmaal mogen weten dat we ze mogen brengen aan Uw voet. De rechterstoel van Christus. Maar het gaat niet om ons, Heer, het gaat om U. Het gaat niet om wat wij doen. Maar het gaat om Uw werk door ons heen. Want U wilt mensen gebruiken. U wilt mensen gebruiken om op deze wereld Uw vertegenwoordiger, Uw getuige te zijn. Discipelen te maken. O Heer, we danken U voor de kracht van Uw geest. We danken U, Heer, dat U ons hebt begenadigd met gaven. We danken U, Heer, dat U ons de gelegenheid geeft om U te dienen. We willen U bidden, Heer, dat we dat mogen doen tot eer van U. Halleluja. Amen. Het is een inzameling voor het werk wat hier gebeurt. Dat gebeurt onder het voorspel van het lied uit Glorieklokken, staande de belofte van mijn Heer en God. En dat is een lied waar je niet bij kunt blijven zitten, zegt de tekst ook al. Dus na de inzameling zingen we staande de eerste twee versen van dat prachtige lied. Daarna bidden we met elkaar de zegen van de Heer en we zingen de laatste twee van Glorieklokken 457. Eindigt zijn eerste brief in hoofdstuk 5. Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u na een korte tijd van lijden volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid, dat de liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus onze Heer en de troost en de gemeenschap en het licht van God de Heilige Geest. Er zal er mogen zijn. Dat wij mogen zien. Maranatha. Amen.